Vanmiddag is de schriftlezing uit het Oude Testament, uit de profetieën van Jesaja, het 65e hoofdstuk, en daarvan de verzen 17 tot en met 25.
Want zie, ik schrijf een nieuwe hemel en nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen inderdaad niet opkomen. Maar wees gijlieden vrolijk en verheugd u tot in de eeuwigheid in hetgeen dat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een verheuging in haar volk en een vrolijkheid. En ik zal mij meer verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, nou de stem des geschreeuws. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen, want de jongeling zal sterven, 100 jaren oud zijnde. Maar een zondaar, 100 jaar oud zijnde, zal vervloekt worden. En ze zullen huizen bouwen en bewonen. En ze zullen wijngaarden planten en dezelfde vrucht eten. Ze zullen niet bouwen, dat het een ander bewonen. Ze zullen niet planten, dat het een ander eten. Want de dagen mijn volk zullen zijn als de dagen eens booms. En mijn uitverkoren zullen het werk hun handen verslijten. Ze zullen niet te vergeefs arbeiden, nou baren ter verstoring. Want zij zijn het zaad der gezegenden en des Heeren en de nakomelingen met hen. En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Terwijl zij maar spreken, zo zal ik horen. De wolf zal met het lam tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als een rund en stof. Er zal de spijze der slang zijn. Ze zullen geen kwaad doen, nog verderven op mijn ganse heilige berg, zegt de Heer.
Wij willen in deze dienst stilstaan bij wat we lezen in het 17e vers. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Gemeente, een poosje geleden, toen sprak ik met een man en in dat gesprek toen kwam op een gegeven moment een uitdrukking naar voren die hij gebruikte, waar ik later nog eens over ging nadenken. Hij zei, de toekomst is voor ons een gesloten boek. En toen ik later daar nog eens over nadacht, toen dacht ik van, hij heeft helemaal gelijk natuurlijk. Die toekomst is voor ons een gesloten boek, want laten we maar eerlijk wezen, wie van ons kan in de toekomst kijken? Als het nou gaat om ons eigen persoonlijke leven, als we daar nou eens bij blijven staan, wie van ons kan zeggen dat hij er morgen nog is? We kunnen plannen gaan maken en die maken we ook. En we hebben zeker aan het begin van iedere week weer bepaalde agendas gemaakt. Dat geldt van de meeste van ons, denk ik. Dit moet gedaan worden en dat. Maar niemand van ons kan overzien of die in staat zal blijken om dat wat hij van plan is, om dat ook werkelijk te gaan doen. Want het leven is niet in onze handen. En het is niet te hopen, maar het zou best kunnen dat van iemand van ons geldt dat we aan het einde van deze dag ook er niet meer zijn op deze aarde. Dus in die zin, gemeente, we moeten ook heel eerlijk en heel nuchter zijn en zeggen van ja, die toekomst is voor ons een gesloten boek, we kunnen dat ook niet overzien. We zouden zelfs kunnen zeggen, dan lijken we wel een beetje op die beestjes in de grond, die mollen. Die zijn blind. Zo kunnen wij eigenlijk ook weinig of niets overzien. En het zou misschien ook niet verkeerd zijn dat we dat soms ook wat meer gingen overdenken en beseffen. Omdat we vaak toch, denk ik, wel eens wat te veel denken dat we de dingen wel kunnen overzien en dat we het wel allemaal kunnen plannen, et cetera. Nee, de toekomst is wat dat betreft, als het om je eigen leven gaat, een gesloten boek. Als je begrijpt wat ik wil zeggen. Maar als je dat wat die man tegen me zei nou eens wat in brede verband bekijkt. Als je het nou eens in Bijbels verband bekijkt, zou dat dan waar wezen dat de toekomst een gesloten boek is? Nou ben ik het wel met u eens als u zou zeggen, ja, in die zin is het wel een beetje een gesloten boek dat niemand van ons weet hoe of het precies zal gaan. Hè? Wanneer de Heere zal wederkomen en hoe het ook op de aarde zal gaan voordat de Heere wederkomt. We willen vaak ook wel wat meer weten. De catechisanten zeggen tegen mij wel eens, hè, van hoe laat is het nou eigenlijk op die klok van de Heere? En dan zeg ik weet het niet. En dan kijken ze je aan en zeggen ze eigenlijk dat niet met zoveel woorden, maar dan proef je uit hun houding van, wat jammer nu dat je daar niet meer over kunt zeggen. Dus in die zin is het natuurlijk ook wel waar, hè, dat we ook niet moeten denken dat we dus, ook als het in Bijbels opzicht over de toekomst gaat, dat wij de dingen ook wel kunnen overzien. En toch, als het gaat om de toekomst met een hoofdletter, dan is die geen gesloten boek. Omdat de Heer in zijn woord over die toekomst wel heel duidelijke dingen ons heeft geopenbaard. En dat is eigenlijk wat we vanmiddag samen gelezen hebben in Jesaja 65. En wat zegt de Heere daar nou? Nou eigenlijk, in mijn eigen woorden, heel eenvoudig, de Heere zegt, weet je wat de toekomst is? Dat is mijn toekomst. En mijn toekomst dat is, er komt een nieuwe hemel, een nieuw uitspansel en er komt een nieuwe aarde. En op de nieuwe aarde zal het weer gaan wezen zoals het in de beginnen op de oude aarde geweest is. Dan komt het paradijs weer terug. Dan zal er weer vrede zijn op de aarde. Dan zal er weer vrede zijn tussen de schepselen. En dan zal ik, de Heere, weer alles zijn in al. Een machtige toekomst. Dus als het gaat om de toekomst, gemeente, dan weten we uiteindelijk wel waar het naartoe gaat. En waar we dan vanmiddag bij bepaald zullen worden, is niet alleen dat het er naartoe gaat, maar ook dat dat eigenlijk geopenbaard is om daar troost uit te putten, om daar sterkte uit te verkrijgen. Maar ik zou eigenlijk vanmiddag ook willen opmerken, als het gaat om die toekomst, dan mogen we ook wel wat vragen aan onszelf stellen. Bezinnende vragen. En welke bezinnende vragen dat nou zijn, dat hou ik nog eventjes achter mijn kiezen. Daar zal ik zo meteen aan het einde van de preek proberen wat meer duidelijkheid over te geven. En u zult die vragen misschien ook wel herkennen gaan. Dus we gaan vanmiddag samen stilstaan bij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is de komende werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid die troost biedt. En dat is de werkelijkheid die tot bezinning moet brengen. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. De komende werkelijkheid. De werkelijkheid die troost biedt. En de werkelijkheid die ook wel tot bezinning moet brengen. Als het nou gaat om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en een tekening ervan in de Bijbel, mag ik u eens vragen, gemeente, mag ik jou eens vragen, waar zou je die nou hebben verwacht, in het Nieuwe Testament of in het Oude? Nou, dan denk ik dat iedereen zal zeggen, die zou ik hebben verwacht in het Nieuwe Testament, ja toch? En die wordt in het Nieuwe Testament ons ook voorgehouden. Als je vanavond even tijd hebt, of misschien in de komende week, dan zou ik je willen adviseren om 2 Petrus 3 nog eens een keer open te slaan. Want daar wordt die toekomst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ons inderdaad ook voor ogen gesteld. Maar wat zo bijzonder is, dat is dat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de tekening ervan ook al te vinden is in het Oude Testament. Namelijk zoals we dat gelezen hebben vanmiddag ook bij de profeet Jesaja in dat 65e hoofdstuk. Jesaja. Ach, als u een beetje bijbelvast bent, dan weet u wel hoeveel de profeet van de Heere ontvangen heeft. Hè? Als het gaat om de Heere Jezus Christus, de Messias, de Christus. Wat een machtige profetieën klinken er toch eigenlijk van Jesaja over hem. Hè? Bijvoorbeeld in dat 7e hoofdstuk, daar heb ik vanmiddag in mijn eigen gemeente dan over gepreekt, dat hij uit een maagd geboren zal worden. Wie had dat nou kunnen denken? En dat hij de Emmanuel zal zijn, hè, waar deze kerk ook naar vernoemd is. De God met ons. Hè, en in het 9e hoofdstuk waar de profeet zegt dat de Messias zal komen als een kind. En niet zoals de Joden verwachten tot op de huidige dag als een grote koning die met veel majesteit en heerlijkheid zal verschijnen. Als een kind. En natuurlijk, ik ben het met u eens, als je Jesaja leest, dan is eigenlijk dat 53e hoofdstuk nou toch eigenlijk het hoogtepunt van zijn profetie, waar hij mag schilderen hoe of de Zoon des Mensen, de Messias, zal komen om te lijden en te sterven, hè, en zijn volk op die manier zal vrijkopen van hun schuld en van hun zonde. En vanmiddag dan Jesaja 65. Dat de profeet die al zoveel over de Christus heeft mogen laten horen en heeft mogen laten zien. Dat hij hier in dit hoofdstuk een hele hoop mag laten zien over de toekomst die straks werkelijkheid zal gaan worden. En hij mag het doen als mond van de Heere. Want dat is wat ons in allereerste zin mag opvallen in deze tekstgemeente. Dat Jesaja niet zegt, ik verwacht een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het zou al heel mooi zijn. Maar dat was alleen maar een verwachting van de profeet. Nee, het is een profetie. Het is een belofte van de Heere zelf. De Almachtige die spreekt. Zie. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus let u daar vanmiddag allereerst even op, hè, dat het een belofte van de Heere zelf is. Dat mag nog meer gewicht in de schaal leggen. Dan weten we nog veel beter dat de Heere het zal gaan doen, want er is nog nooit een belofte van de Heere ter aarde gevallen. En er zal ook nooit een belofte van de Heere onvervuld gaan blijven. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zegt de Almachtige, de Heere, de schepper van de hemel en van de aarde. Ja, maar hij heeft dus de hemel en de aarde al geschapen. Ja, dat is waar. Dat we op deze aarde wonen, dat is nou niet het gevolg van een of andere evolutie die zich zomaar heeft laten, die zomaar zich ontwikkeld heeft zoals mensen denken. Nee, we leven op een aarde die door God geschapen is. En de hemel, in deze tekst wordt daarmee bedoeld niet de woonplaats van God, maar eigenlijk het uitspansel dat zichtbaar is. Als je 's avonds, zoals nu het donker is, ook naar boven kijkt, dan zie je dan als het ware, als het een beetje helder is, de maan en je ziet de sterren. Dat uitspansel, dat is allemaal door de Heere geschapen. Maar hier in Jesaja 65 zegt de Heere, ik zal het opnieuw gaan doen. Ik zal een nieuwe hemel, een nieuw uitspansel en een nieuwe aarde zal ik gaan scheppen. En waarom zal de Heere dat nou gaan doen dan? Want als hij dan deze aarde en dit uitspansel al gemaakt heeft, dan hoeft hij toch geen nieuwe hemel en geen nieuwe aarde te maken, zou je zeggen. Was het dan allemaal niet goed genoeg wat de Heere gemaakt heeft? Nou, we weten dat het allemaal heel goed was. Hè, dat de Heere om zich heen keek en hij verlustigde zich, hij verheugde zich in zijn schepperswerk. En toen hij de mens geschapen had als kroon van de schepping, heeft de Heere gezegd, het is zeer goed. En daarom, om zo te zeggen, is het toch eigenlijk wel opmerkelijk dat de Heere zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat zeer goed was, dat moet dan kennelijk toch ook vernieuwd worden. Weet u wat eigenlijk daartussen zit? Weet jij vanavond wat de reden ervan is dat de Heere een nieuwe hemel en een nieuwe aarde moet scheppen? Nou ja, dat is eigenlijk, ik hoor het eigenlijk in mijn gedachten al klinken in ons midden. U heeft helemaal gelijk, je hebt het helemaal bij het rechte eind, jij ook. Dat heeft te maken met die ellendige zondeval. Die ellendige zondeval in het paradijs, Genesis 3. Daar heb je nou de grote oorzaak van alle ellende, van alle zorg, van alle verdriet, van alle moeite, van alle problemen die er op deze aarde zijn. Alle grote wereldproblemen waar we mee geconfronteerd worden, maar ook die andere problemen die voor ons vaak nog veel zwaarder te dragen zijn, omdat ze tastbaar en zichtbaar in ons eigen leven zich voordoen. Ze hebben allemaal zijn oorzaak in die zondeval in het paradijs. U kent wel die bekende uitspraak, hè? Waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. En als je dat nou vanmiddag je realiseert, dat die goede, ja zeer goede schepping vernield is. Niet door de zonde van Adam en Eva, maar door onze zonde. Is het dan eigenlijk niet een bijzonder woord dat we vanmiddag hierover denken, dat de Heere zegt, en ik schep straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat hadden wij kunnen zeggen, gemeente, als de Heere het anders had gedaan? Als de Heere had gezegd van jullie hebben mij de rug toegekeerd en daarom keer ik nu jullie de rug toe. En jullie hebben de aarde gekregen en jullie hebben daar eigenlijk niet op willen leven zoals ik het van je vraag. Je moet het eigenlijk daar op die aarde ook maar zelf uitzoeken. Wat zou je dan gezegd hebben? Dan zou je het hoofd moeten buigen en zou je zeggen, Heere, uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig, dan zou er niemand van ons iets tegen in hebben kunnen brengen. Heere, u bent recht in al uw weg en werk. Maar wat een wonder dat je in Jesaja 65 hier dan mag lezen dat de Heere zegt, zie, merk op, ik schep toch een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Of om het anders te zeggen, de Heere belooft, ik zal mijn schepperswerk over gaan doen. Niet omdat ik het verkeerd gedaan heb, maar omdat jullie het verknoeid en verpest hebben door jullie zon. Is dat niet opmerkelijk? Zie je dan eigenlijk ook niet hè, de genade van de Heere die in zo'n belofte van Jesaja 65, om zo te zeggen, tastbaar en al zichtbaar wordt? En als we dan vanmiddag dat gedeelte met elkaar lezen, dan is het niet alleen maar dat de Heere zegt dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt, maar dan zegt de Heere ook wat er dan het grote verschil zal gaan uitmaken als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde straks in het aanzijn zullen zijn geroepen. Want in dit 17e vers, dat tweede gedeelte, daar zegt de Heere aan de vorige dingen zal niet meer worden gedacht en die zullen ook niet meer opkomen in het hart. De vorige dingen. We moeten ons realiseren, gemeente, dat zijn voor ons de dingen die niet vorig zijn, maar die van nu, van vandaag van heden ten dagen zijn. Dat zijn de dingen die we waarnemen in de wereld om ons heen. En die dingen die ons soms als het ware ons bij het hoofd doen grijpen en zeggen, en waar moet het nou in deze wereld toch naartoe? Die vorige dingen, dat zijn die zorgen en dat zijn die moeite en dat zijn die verdrietige dingen waarmee je te kampen hebt en die je doen zuchten en die zoveel tranen misschien ook in je leven tevoorschijn doen komen. En die vorige dingen, daar zal niet meer aan worden gedacht. En dan wordt gezegd, die zullen niet meer opkomen in het hart. En dat is een dubbele ontkenning. Dat betekent, het zal werkelijk waar zo zijn dat ze tot het verleden gaan behoren. Als een nieuwe hemel en een nieuwe aarde er is, dan zal er geen gedachte meer aan dat wat nu zoveel zorg en zoveel moeite geeft, meer zijn. De herinnering zal worden uitgewist en dat volkomen. En dat nieuwe leven op de aarde van straks ook zal zijn zonder die moeite en zonder dat verdriet. Dat komt ook duidelijk naar voren in de beschrijving die in dit gedeelte van de nieuwe aarde ook gegeven wordt. En misschien mag ik een paar dingen er zo vanavond ook van doorgeven, even aanstippen. Op de nieuwe aarde, zegt de Heere, zal er geen verdriet, maar zal er juist het tegenovergestelde, namelijk vreugde, worden gevonden. Zie, ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. Wees vrolijk en verheug u in wat ik schep. Als je nou de aarde overgaat, dan zie je alleen maar mensen die verdriet hebben. En als u zegt dat is te zwaar aangezet, dan heeft u wel een beetje gelijk. Want natuurlijk zijn er ook mensen die dankbaar zijn en die vreugdevol zijn. Maar als je om je heen kijkt, dan zou ik bijna willen zeggen, er is geen stad, er is geen dorp, er is geen plaats waar mensen bij elkaar wonen. Of er zijn altijd mensen die tranen hebben en die hun moeite hebben, die hun ziekten hebben, die hun tegenslagen kennen. En misschien zegt u, ja, hier zit er een, want ik ben er ook in van. En de Heere zegt, op de nieuwe aarde zal er geen van die dingen meer overblijven. Er zal blijdschap en vreugde zijn. Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk die blijdschap. En weet u wat het nou zo heerlijk ook maakt? Dat de Heere hier zegt, dat zal niet maar voor een poosje zo zijn. Dat zou al heerlijk wezen. Maar de Heere zegt, die vreugde en die blijdschap, die zal ik daar voor eeuwig doen ervaren. Voor eeuwig, er komt geen eind meer aan. En in vers 20, daar staat, er zal niet meer een zuigeling zijn die maar een paar dagen leeft. Er zal niet een oude man meer zijn die zijn dagen niet zal volmaken. Een jonge man zal sterven als een 100-jarige. En dat wil allemaal niet zeggen dat er op de nieuwe aarde mensen zullen sterven. Maar wat hier eigenlijk benadrukt wordt is dit. Mensen zullen op de nieuwe aarde lang leven. Het is een oud-testamentische beschrijving. Dat moet u niet uit het oog verliezen. Mensen zullen zeer lang leven. En zeer lang leven is in het Oude Testament altijd een aanduiding van het eeuwige leven. Er zal eeuwige blijdschap en eeuwige vreugde zijn. Daar komt niet een einde meer aan. Op de nieuwe aarde, zegt de profeet hier, ik noem nog even een ander detail, zal er ook geen voedselgebrek meer zijn. Nou, wat voedselgebrek is, dat weten heel wat mensen op deze wereld. Er zijn in Afrika, maar ook in andere delen van de wereld, mensen die nog steeds ook gebrek lijden. Trouwens hoeven we het soms ook niet eens zo heel erg veel ver van huis te zoeken. We moeten ons toch wel een beetje schamen als westerse samenleving dat we voedselbanken hebben in ons land, of niet dan? En er zal geen voedselgebrek meer zijn. En er zal ook niemand ontheemd zijn. Er zal niemand meer, om zo te zeggen, geen dak boven zijn hoofd hebben. Want in vers 21 staat, ze zullen huizen bouwen en ze zullen erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en ze zullen van de vruchten van eten. Op de nieuwe aarde zal aan de vorige dingen niet meer worden gedacht. Die zullen in het hart ook niet meer gaan opkomen. Dat is wat de Heere hier profeteert. Het wordt een compleet nieuwe aarde. Als er in onze samenleving een aanbieding is, dan wordt er vaak gezegd, dit is nieuw. En de mensen kijken op en die denken van nou laten we toch maar eens een keer even gaan onderzoeken of het nieuw is. En als het echt nieuw is, dan zijn heel wat mensen er ook wel nieuwsgierig naar om het te kopen. Maar hoeveel dingen zijn op deze wereld nou werkelijk nieuw, gemeente? En alles wat als nieuw wordt voorgespiegeld, is dat ook nieuw? Nou vaak is het eigenlijk alleen maar hetzelfde, alleen wat in een ander jasje. Zoveel dingen zijn er niet nieuw, ja, dat wist eigenlijk de prediker ook al. Maar als de Heere een nieuwe aarde en een nieuwe hemel zal gaan scheppen, dan zal aan die vorige dingen niet meer worden gedacht. Dat betekent, dan zal er een werkelijke nieuwe aarde zal komen, zal er aanbreken. En aan die vorige dingen, daar zul je eigenlijk totaal geen gedachten meer gaan hebben. Die zullen weggedaan en die zullen niet meer bestaan. Dat zal voorbij zijn, voor altijd zal dat tot het verleden gaan behoren. En alles wat nu moeite en zorg geeft, het zal tot het verleden gaan behoren. Dat is eigenlijk de boodschap van Jesaja 65. Weet u, gemeente? Stel nou dat er op deze wereld geen enkele moeite, geen enkele zorg meer zou bestaan. Dat ieder mens genoeg te eten zou hebben en een dak boven zijn hoofd. En dat ieder mens gezond zou zijn. Zouden we dan, om zo te zeggen, het paradijs dan weer terug hebben? Nou, de vraag stellen is haar beantwoorden. Nee. Want weet u wat het paradijs heeft uitgemaakt? God wandelde in de hof. En Adam en Eva konden spreken met de Heere van aangezicht tot aangezicht. Hij was nabij. En al zou u de behoefte van uw gewone maatschappelijke bestaan in alles vervuld zien, en de Heere zou er niet bij zijn, dan zou u nog niet de vrede en de vreugde en de vervulling van uw bestaan gaan ervaren. Want die ligt uiteindelijk in de kennis van de Heer en in de gemeenschap met Hem. En weet u wat nou zo heerlijk is? Dat je hier in Jesaja 65 hoort dat de Heere zegt, en daar zal ik nou ook voor zorgen dat dat weer helemaal terugkomt. Die paradijssituatie ook in geestelijk opzicht. De Heere zegt het hier in dit gedeelte, u mag het nalezen, hè, dat als het zal geschieden, dat voordat zij roepen dat ik zal antwoorden en terwijl ze nog spreken dat ik zal horen. En dat betekent zoveel als de Heere zegt, ik zal die paradijssituatie wat ik net al aangaf, ook in geestelijk opzicht weer terug gaan brengen. Dat geestelijke leven Dat geestelijke leven, wat wordt dat nu vandaag de dag nog gekenmerkt door voorlopigheid, door gebrek en door zwakheid? Of ervaart u dat niet in uw leven? Als u bidt en dat u zegt, ja, ik weet eigenlijk niet, heeft de Heere wel naar mijn gebed gehoord? Of dat u eigenlijk zegt, ja, nou had ik moeten bidden, maar ik had er geen kracht, ik had er geen lust toe en ik moet mezelf weer beschuldigen. Of u hebt een hele week doorgebracht en dat aan het einde van de week dat u bij uzelf zegt, ja, en nu heb ik eigenlijk nog geen ogenblik dat woord open gedaan, want ik was zo druk met dit en ik was zo druk met dat. Dat geestelijke leven, het is altijd maar ten dele en het staat altijd onder druk. Of ervaart u dat niet? Wat is het dan een geweldige bemoediging om hier in Jesaja 65 vanmiddag te lezen dat de Heere zegt, dat zal nou ook anders zijn op de nieuwe aarde. Voordat ze roepen, zal ik dan antwoorden. En terwijl ze nog spreken, dat ik zal horen. Dat wil zoveel zeggen als ik zal te midden van mijn volk zijn. Ik zal er zijn. Ik zal hen omringen met mijn aanwezigheid. Ik zal hen het ook in geestelijk opzicht aan niets doen ontbreken. En aan die zwakheden zal een einde zijn gekomen. Het zal alles ook in dat opzicht voor altijd volmaakt gaan zijn. Wat een machtige toekomst wordt hier ons beschreven. En dat het een vrederijk zal zijn, dat wordt meteen duidelijk als je aan het einde van dit stukje wat we gelezen hebben, het 25e vers ook leest. Daar die tekening van dat prachtige beeld van die wolf en dat lammetje die samen aan het weiden zijn. Die leeuw die stro eet als een rund dat nou doet. En een slang die voedsel vindt in stof en dat er geen kwaad meer wordt gedaan, dat er geen verderf meer wordt aangericht op heel mijn heilige berg, op heel die nieuwe schepping. Het zal vrede zijn, wolf en lam. Samen wij. Ik woon in een omgeving waar de laatste tijd steeds meer wolven worden gezien. Ik heb er zelf nog geen gezien, moet ik eerlijk zeggen, maar mensen uit mijn gemeente, die hebben ze wel gezien lopen. En in de plaatselijke kranten lees je het ook, hè, dat er dan weer hier en dat er dan weer daar een boer is en die zegt van, ja maar hoor eens even, dit kan zo niet met die wolven, want kijk eens, weer zoveel schapen doodgebeven. Ze staan elkaar nu naar het leven toe, hè. Schapen en wolven, dat past niet, dat is strijd, dat is dood. Maar die wolf en het lammetje zullen straks tezamen weiden. En die leeuw die zal stro eten als een rund. Wat een heerlijke tijd zal dat gaan wezen. Als die beesten weer bij elkaar kunnen zijn. Als die strijd is opgeheven. Als, om zo te zeggen, het paradijs. Want dat wordt hier eigenlijk bedoeld. Als het paradijs weer teruggekeerd is. Het paradijs. Wat we kwijtgeraakt zijn. Het zal weer terugkomen. Nou, en zegt u nou zelf, gemeente, is dat niet een troostvolle werkelijkheid? En mag ik vanmiddag tegen u zeggen hoe nodig het is om daar ook bij te leven? Dat we verwachting hebben, dat we verlangen kennen ook in ons hart, in ons leven. Dat het ook ons gebed ook mag vervullen om de komst van deze werkelijkheid die de Heere hier in het vooruitzicht stelt. En dat we dat ook mogen weten, hoe groot die problemen ook zijn in deze wereld. Ach, in wezen, en ik wil er niks van afdoen natuurlijk, maar in wezen zijn ze maar tijd. En hoe zwaar de last ook is die u moet dragen. En ik wil er absoluut geen gram van afdoen. Maar in het licht van Jesaja 65 mag ik zeggen, er komt een einde. De Heere zegt, ik schep nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan die vorige dingen zal niet meer worden gedacht en die zullen in het hart ook niet meer gaan opkomen. Ze zullen volledig tot het verleden gaan behoren. Volledig. En dat voor eeuwig. Het is, ik ben het met u eens, het is bijna niet voor te stellen, maar de Heere belooft het en daarom zal het gebeuren. Of bent u daar niet van overtuigd? Daar mag u toch van overtuigd zijn. Hij belooft het en daarom zal het zo gaan gebeuren. En daarom mag er troost uitgeput worden uit deze beloften van de Heer. Die mogen je hart versterken als je het misschien om je heen of in je eigen leven allemaal niet meer zo ziet zitten. Die beloften mogen zijn als een licht te midden van de donker. En u weet het, het licht is altijd sterker dan de duisternis. En als dan het licht van de belofte, om zo maar te zeggen, weer mijn hart vervult, dan kan ik uitzien. Dan heb ik troost. Dan mag ik de bemoediging van het woord weer ervaren. En zijn dat in geestelijk opzicht toch altijd weer van die heerlijke momenten. En waar het woord weer spreekt en waar de beloften je weer, om zo te zeggen, gangbaar maakt. Je geloofsleven weer gangbaar maakt en je eigenlijk het weer weet, het zal anders worden. De Heere staat erboven, Hij zal het allemaal doen. Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Op de catechisatie vragen de jongens en meisjes mij wel eens, en wanneer komt die nou dan? Ik weet een hele hoop dingen niet en dit ook niet. Ik weet niet wanneer de Heere dan die nieuwe aarde en de nieuwe hemel zal doen komen. Ik weet wel dat al de rampen en ellendigheden die we op dit moment in de wereld ook meemaken, dat die in het woord van God ook worden aangewezen, om zo te zeggen, als, nou zeg maar, weeën. U weet, tenminste de moeders onder ons, die weten het heel goed, aan de geboorte van je kind gaan weeën vooraf. En er zijn op dit moment in de wereld heftige weeën. Kan niemand ontkennen. En niet dat we weten wanneer nou de geboorte plaatsvindt. We weten niet wanneer de nieuwe aarde geboren wordt, om zomaar te zeggen. Maar de weeën worden sterker en dat mogen we wel waarnemen. En vanuit de waarneming daarvan mogen we wel weten dat we dichterbij komen. En mag het verlangen en de verwachting ook nieuwe kracht ontvangen, verstevigd worden, nieuwe stimulansen krijgen, hè? De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ze zullen gaan komen. De weeën zijn al duidelijk zichtbaar. Als we het hebben over de nieuwe aarde, hier gemeente, dan hebben we het nog niet gehad over de bewoners van de aarde. Ik moet daar vanavond toch wat opmerkingen over maken. Je komt nog wel eens de gedachte tegen dat alle mensen die op deze aarde hebben geleefd, straks ook weer één op één op de nieuwe aarde zullen leven. God zal alles, waardoor de zonde vernietigd is, zal de Heere dan ook nieuw maken. En dan zullen alle mensen, om zo te zeggen, weer in vrede kunnen leven. Maar de Bijbel is wat dat betreft duidelijker daarover. En de Bijbel die zegt, op de nieuwe aarde, daar zullen slechts zij gaan wonen die op deze oude aarde vreemdelingen en bijwoners zijn geweest. Nou vroeg ik op de catechisatie aan onze jongens en meisjes van wat zijn vreemdelingen. En toen kreeg ik een heel verhaal over asielzoekers en zo. dat waren dan de vreemdelingen. Ik zeg, nou, je hebt wel enigszins gelijk, maar in Bijbels opzicht ligt het net iets anders. Vreemdelingen, dat zijn mensen die horen bij de Heere, die zijn getrokken door de geest van de Heere, die zijn aan de voeten gekomen van de Heere Jezus. En Hij is hun zaligmaker, Hij is hun koning geworden. En nou merken ze dat ze nergens meer bij horen hier beneden. En dat hun vaderland boven ligt, dat hun koning daarboven is. En niet dat ze nou zich van de zaken van beneden distancieren, dat niet. Maar ze voelen dat ze daar niet meer bij horen. Er is een breuk gekomen, er is een wig gedreven tussen hun zielen, tussen hun harten en de wereld. Herken je dat uit je eigen leven? Dat je een vreemdeling en een bijwoner bent geworden op deze wereld, gemeente. Nou weet je, dan zal een van de kenmerken van je bestaan ook zijn dat je verlangt naar wat de Heere hier zegt. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan verlang je ernaar om te zijn waar Hij straks volmaakt, hè, gediend kan worden. Dan verlang je om er te zijn waar Hij dan ook in het midden van zijn volk zal wonen. En waar dan die werkelijkheid ook zal zijn waar Hij hiervan getuigt dat zal gaan komen. Terwijl ze spreken zal ik nog horen. En voordat ze roepen zal ik hen antwoorden. Eén ding wil ik vanavond nog met u delen. Als het gaat om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, ik zei aan het begin ook, dan mag dat ook wel tot wat bezinning gaan brengen. En welke bezinning is dat? Nou, misschien mag ik het zo onder woorden gaan brengen, gemeente. Hoe leven we eigenlijk naar de toekomst toe? Als we nou met twee benen in deze wereld staan en dat vreemdelingschap eigenlijk te weinig beleven en we het zo goed nog kunnen uithouden in alles wat beneden is, leven we dan eigenlijk wel naar die toekomst toe? Weet je, het voorbeeld van die jongen en dat meisje die besloten hebben om te gaan trouwen. Heel herkenbaar. Die jongen en dat meisje die zijn verliefd geworden en dat heeft zich verdiept. En op een gegeven moment dan willen ze graag gaan trouwen. En dan praat je met hen en dan zeg je, nou, dat is gefeliciteerd. Fijn dat jullie zo ver zijn. En wanneer gaan jullie trouwen? Nou ja, dat zullen we nog wel zien. En hoe is het eigenlijk met de voorbereidingen voor die trouwdag? Nou, zeggen ze, dat weten we niet. Wat voor vragen gaan er dan bij u leven? Als je met zulke mensen praat. Ze hebben gezegd, ze gaan trouwen en ze hebben helemaal geen werkzaamheden met die trouwdag. En ze bereiden zich er verder ook niet op voor. Het laat hen allemaal zo koud. Dan vraag je toch af, gaan die mensen wel trouwen? Toch? En zou het zo geestelijk ook niet liggen? Dat je zegt, ja, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ondertussen staan we nog met de allebei de benen in deze wereld en gaan we er helemaal in op. En we denken nergens aan de toekomst en we leven als de wereldlingen. Ik ben nu even heel negatief, maar snap je? Als je werkelijk verwachting kent, dan zal dat ook moeten blijken. Dan zal het uit twee dingen moeten blijken. En het eerste is dat je bidt om de vervulling van de beloften die zo in Jesaja 65 en ergens anders in de schrift ook klinken. Dat je daarmee bezig bent, dat je zegt, Heere, uw komst is het die mijn heil en die ons heil volmaakt. En in de tweede plaats in 2 Petrus 3 staat, hoedanigen behoort ge te zijn, Als dan die hemel en die aarde allemaal voorbij gaan die nu door ons bewoond worden. Hoedanig een hoop hoort gij dan te zijn in heilige wandel en in godsvrucht. Dus met andere woorden, hè, het moet nu eigenlijk ook al blijken uit je doen en uit je laten, uit de keuzes die je maakt, dat je zegt, nou kun je wel zien, dat is nou een jongen, dat is nou een meisje, dat is nou een man, dat is nou een vrouw. En die leeft naar die nieuwe aarde toe. Die zet zijn schreden al op de weg naar de toekomst toe. Zo iemand is een adventschristen. En juist in deze adventstijd is het goed, gemeente, om ons dat ook te realiseren. Wel, en zo hebben we dan vanmiddag samen een ogenblik met elkaar stil mogen staan bij Jesaja 65. En dan het 17e vers was ons uitgangspunt. Er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. En dan zal aan de vorige dingen niet meer worden gedacht en die zullen niet meer opkomen in het hart. En dan zal er een toekomst aanbreken van vrede. Een toekomst aanbreken van vreugde. En dat tot in alle eeuwigheid. Heere, dank voor uw ontferming. Voor uw genade. Voor wat u gedaan heeft. En wat u straks nog zult gaan doen. Amen.